Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Roel Becker, oud-secretaris-generaal en emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden. Roel, welkom.
Ja, dankjewel.
Je hebt een boek het licht laten zien. De hoogste ambtenaar. Wij gaan praten over die hoogste ambtenaar. Dat is de secretaris-generaal bij Algemene Zaken. Maar dat moeten we doen vanuit de context natuurlijk van de rol van de minister-president. Dat zo open je ook je boek.
Ja.
En dat is eigenlijk wel een interessant thema. Ook gegeven de huidige, laten we zeggen, politieke ontwikkelingen. Want we krijgen vermoedelijk, we moeten nog maar zien natuurlijk welke kant het op gaat. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat we een heel ander soort minister-president krijgen dan we gewend zijn. Ook met een andere rol. Waarin de Kamer eigenlijk opnieuw een veel sterkere positie krijgt. Dat zal waarschijnlijk bij AZ ook wel iets teweeg gaan brengen. Ja. Zeker na die periode Rutte.
Ja.
Maar misschien goed om even toch te beginnen bij het verleden. Je hebt een boek geschreven waarin je kijkt naar de ontwikkeling van de functie van secretaris-generaal van 1945 tot 23. Dat ook afgezet tegen vergelijkbare posities in het buitenland.
Ja.
En dan tot een soort Nederlandse karakterisering gekomen. Je geeft ook aanbevelingen wat er eventueel anders of beter zou kunnen. Maar misschien goed ook voor de kijkers. Want het was voor mij ook, toch ook wel enigszins een zicht heb op de overheid. Toch af en toe wel even, hoe zit dat nou? Ja. Laten we stap voor stap je boek doornemen, de architectuur daarvan. Misschien toch in de eerste plaats de vraag, ja, wat bracht jou er eigenlijk toe om een boek te schrijven over de hoogste ambtenaar?
Ja, dat is een goede vraag die mijn vrouw mij ook wel eens stelde als ik weer eens bezig was. Kijk, het schrijven van een boek is buitengewoon leuk.
Zeker.
Als je gepensioneerd bent, ik ben meer dan 40 jaar werkzaam geweest. En dan zoek je toch wat zinnige dingen om te doen. En wat mij leuk leek en wat ook goed te combineren was met mijn hoogleraarschap.
Ja.
Wat nog doorliep na mijn pensioen. En ik ben daarna ook nog college blijven geven. Wat goed samenging was het doen van onderzoek.
Ja.
Naar onderwerpen op het gebied van de overheid. Ik heb veel ervaring in de Rijksdienst.
Ja.
Met name ook het ambtelijke deel daarvan. Dus niet het politieke deel, maar vooral het ambtelijke deel. Waar erg weinig over bekend is. Dat bleek al even.
Ja.
Zelfs redelijk ingevoerde mensen die hebben toch even moeite om erachter te komen hoe dat nou zit. Nou, ik vond het een uitdaging om die ambtelijke dienst wat beter in kaart te brengen.
Mm-hmm.
Dus ik ben boeken gaan schrijven over de ambtelijke dienst. Mijn eerste boek was, dat heet Marathonlopers rond het Binnenhof. Dat ging over een stuk of 40 topambtenaren uit het verleden.
Mm-hmm.
En mijn metafoor was ook, de ambtenaar is eigenlijk de marathonloper en de politicus is de sprinter. Beide zijn atleet, maar het zijn toch wel andersoortige activiteiten.
Ja.
Mijn tweede boek ging over, kort gezegd, de blunders van de overheid. Ik heb 100 grote overheidsfouten geanalyseerd en beschreven. En geprobeerd te analyseren wat er nou mis was gegaan. Ook weer sterk de ambtelijke kant, maar ook daar de politieke kant. Ja, en toen dacht ik, 3,5 jaar geleden, daar zal ik nu nog eens aan beginnen. En toen kwam dit onderwerp in beeld. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in de vraag hoe iets nou georganiseerd is. En wat me ook opviel, ook als hoogleraar en zeker ook als docent bestuurskunde bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat men dan geneigd is, zeker bij de overheid, alleen te kijken naar de top. En naar de minister of de minister-president. De leider. Er is natuurlijk ook een bijna op hol geslagen hoeveelheid literatuur en opleidingen. Het wordt allemaal het leiderschap. En eigenlijk moet iedereen leider zijn. Daar heb ik me eigenlijk altijd wat tegen verzet. En ik zeg, ja, dat vind ik toch erg eenzijdig. Dus ik ben meer geïnteresseerd in hoe het nou geregeld is achter die leider. Wat zit daar achter? Die leider kan het niet in zijn eentje. Dat is toch het hoogtepunt van een systeem. Ik ben meer geïnteresseerd in de werking van dat systeem. Dus dat was de drijfveer om dat boek te beginnen.
Nou ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat de politiek in een democratie is natuurlijk heel sterk gekoppeld aan je publieke optreden, je publieke rol. Je wijst er ook op. Ik heb zelf ook wel het verschil gezien tussen enerzijds natuurlijk het opereren van politici, waarin toch ook een zeker opportunisme een rol speelt, de beeldvorming een belangrijke rol speelt. Nou, dat heeft zich de laatste decennia natuurlijk ook wel weer op een eigen manier ontwikkeld. Maar dat de politici aan de ene kant, en laten we zeggen als we het dan over de uitvoerende macht hebben, ja, de regerings of de regeringsleiders met zijn ministers. Maar ja, daarachter zit natuurlijk een heel ambtelijk apparaat. Ja. En dat ambtelijk apparaat is weliswaar onderdeel van die uitvoerende macht, maar toch een, wat je zelf ook aangeeft, toch een heel andersoortige métier. Over die verhouding kunnen we het nog hebben. Je schrijft er ook wel natuurlijk het nodige over. Wat ik mij nooit zo scherp had gerealiseerd, pas bij lezing van jouw boek, is hoe algemene zaken eigenlijk echt ook die functie van de minister-president echt ondersteunt. Mensen hebben misschien het idee van algemene zaken, die doen dan de zaken die er buiten vallen.
Overige
zaken. Er zit iets van de synthese in. Dat klopt dat dan wel enigszins. Ja. Maar misschien toch goed om inderdaad eerst maar eens naar onze minister-president te kijken. Want van daaruit moet je eigenlijk ook die algemene zaken begrijpen. Vanuit die rol. Dus misschien kun je dat toch typeren. Want ook dat spreekt allemaal niet voor zich. En dat vond ik ook aardig om te lezen in je boek. Ja. Dus hoe je ziet dat die rol vroeger eigenlijk veel kleiner was nog. Na de oorlog heb je even met Schemerhorn een sterke naam gehad. En vervolgens wordt het weer minder en dan zie je hem weer sterker worden. Maar misschien toch goed wanneer je even dat zo in kaart brengt. Wat is dat voor Nederlandse?
Ja, de rol van minister-president is in Nederland een betrekkelijk nieuwe. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond het eigenlijk niet. De term werd ook niet gehanteerd. Het was iemand die was wel de voorzitter van de vergadering, maar had ook meestal een ander ministerie er nog bij. Het kost ook niet veel tijd. Hij had ook geen eigen ondersteuning. Pas onder Colijn werd dat voor de Tweede Wereldoorlog, kreeg het iets meer profiel. En toen is ook in 1937 het ministerie van Algemene Zaken opgericht om hem een heel klein beetje te steunen.
Is dat nou toeval? Want als je aan mij zou vragen, noemen ze een minister-president van voor de oorlog, zou ik dan hebben meteen Colijn. Die kennen we allemaal.
Er zijn natuurlijk andere, ook wel bekende van vroeger.
Colijn moet ik
zeggen. Colijn is, en dat is een goede opmerking. Was het nou toeval? Ja. Nee, dat was het natuurlijk niet. Je zag in de ontwikkeling van de overheid dat met name na de crisis in de jaren 30 de rol van de overheid steeds sterker werd. Er kwamen nieuwe departementen bij, nog niet eens zoveel, maar het kreeg toch wat meer body. Internationale politiek werd steeds belangrijker. En Colijn was een hele dominante persoonlijkheid. Die weliswaar dan niet formeel de baas was van de regering, maar materieel zich wel gedroeg als de baas.
Maar had die verhouding toch ook iets te maken met het feit dat wij koninkrijk waren? Dat toch Bijvoorbeeld de koning of koningin een prominenter als individu, als staatshoofd, zeg maar, op die manier.
Ja, gezien, de rol van het staatshoofd was toen natuurlijk nog iets anders dan, dan nu. Dat speelde wel een rol, maar je hebt landen waar ook een koningschap was, maar de rol van de premier al veel langer. Kijk je naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat heeft heel lang een koningschap. Maar daar is de rol van de prime minister natuurlijk altijd veel sterker geweest. Dat is bij ons nooit zo geweest. Dat veranderde, ik zal niet alle details doorlopen, veranderde natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Toen het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog niet op basis van verkiezingen, maar aangewezen door de kroon, door de koningin Schermerhorn-Drees. Ja. Schermerhorn was dan voorzitter van de ministerraad. Toen dat kabinet aantrad, bovendien, Schermerhorn wilde er meteen heel veel invloed aan geven. Die had toch het idee dit land moet zeer centraal gestuurd door de wederopbouw worden geleid. Ja. Bovendien hebben we nog een Indonesië kwestie waar we wel wat mee moeten doen. Maar het was van het begin duidelijk. Hij heeft dus een vrij grote staf.
Maar dat was eigenlijk ook door die centralistische opgave. Het land moest opgebouwd worden natuurlijk.
Ja, dat was.
Je zit ook in een hele oorlogssituatie. Of politionele acties. Maar het was toch een. Ja. We hadden een grote krijgsmacht op dat moment. Ja, 300.000 geloof ik.
Ja, dat werd een hele andere situatie.
Ja.
En toen had hij ook nog niet. Want het ministerie van Algemene Zaken is in 1937 opgericht. Maar in de oorlog weer vervallen. Ja. Zowel in Londen als in Nederland. Interessant. Okay. Het waren eigenlijk twee ministeries van Algemene Zaken. Maar ook in Nederland is het in 1943, 44 is het helemaal verdwenen. En verviel ook de rol van de secretaris-generaal. Schermerhorn nam het ministerie over dat uit Londen kwam. Het ministerie van Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk. Dus dat was, ik heb het wel meegenomen, dat was nog niet het ministerie van Algemene Zaken. Dat is pas bij het kabinet dat daarna kwam, Beel.
Maar daar zat Wilhelmina waarschijnlijk vrij dicht boven.
Die zat daar, dat was natuurlijk een hele nauwe relatie. Ja. En een moeilijke relatie.
Ja, ja.
En, en bovendien veel politieke wisselingen. Ja. Dus Schermerhorn heeft een jaar en toen Beel, ook vrij kort. En toen pas stabiliteit met Drees.
Ja.
En Drees is eigenlijk degene die... Het was ook zijn voorstel om te komen tot een ministerie van Algemene Zaken. Of laten we dat opnieuw oprichten, was eigenlijk het idee. In 1947. Heeft ook 10 jaar als premier daar vervolgens... of daarna mee gewerkt.
Die heeft ook echt een stempel gedrukt.
Die heeft... Drees, en die heeft ook de eerste secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken benoemd, Fok.
Ja.
Wat een zeer kleurrijke...
Ja, want je beschrijft eigenlijk ook al die, die SG's.
Ja.
Die,
En het ministerie was toen heel klein. Drees hield ook niet van een groot ministerie. Was een buitengewoon sobere man. Dus
dat staat ook onbekend, hè?
Ja, ik heb een paar van die voorbeelden genoemd van hoe zijn secretaris-generaal Fok. Was ook wel een sobere man, maar zo nu en dan een voorval. Drees moest een nieuwe bureaulamp hebben. En het ministerie had een bureaulamp uitgezocht, maar die vond hij veel te duur. En toen is hij zelf naar een lampenwinkel gegaan en kwam aan met een goedkoop lampje. Zei, dat is goed genoeg voor mij.
Ja, dat stond Nederland toch een beetje onbekend, hè? Althans in die periode.
Ja, en Drees cultiveerde dat ook.
Hij cultiveerde dat ook. Ja.
Dus, ja. Maar het was een heel sober ministerie. Ja. Het zat in een wel op zich mooi pand. Op plein 1813. Het was heel klein, er werden een paar mensen.
En,
ze hadden geen enkele... geen grote invloed.
Nee.
Het begrip coördinatie bestond ook nog niet. Drees was bovendien groot voorstander van eigen verantwoordelijkheid van de ministers. Die wel overhoorden. Hij was natuurlijk een hele slimme man met een ijzeren geheugen. Kon veel zelf. Had ook geen grote steun nodig. De Rijksvoorlichtingsdienst.
Je had een hele actieve herinnering dus.
Ja. Nou, ook Drees was wel een politicus hoor.
Drees
heeft ook momenten gehad, dingen gehad die hij zich niet herinnerde.
Geen actieve herinnering had.
Dat was ook een beetje het begrip passieve herinnering. Zou ik niet eens kunnen uitleggen. Dus ik vind actieve herinnering. Dat is een beetje een gek begrip.
Dat zijn politieke termen. Het kan hem waarschijnlijk in een droom plotseling weer te binnen schieten. Ik kan het niet zo oproepen. Dat is de actieve herinnering.
Ja, ik weet niet precies wat het is. Maar Drees had toen wel al de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is een lange discussie geweest. Van moet dat nou bij Algemene Zaken zitten? Want het zat vroeger niet bij Algemene Zaken, het zat bij Buitenlandse Zaken, voor de oorlog.
Opvallend, eigenlijk.
Ja, eigenlijk werd toen gedacht van nou de enige voorlichting die gegeven moet worden, is naar het buitenland.
Ja.
Het heette toen de regeringspersdienst voor de oorlog. En dat is pas na de oorlog uiteindelijk de Rijksvoorlichtingsdienst geworden. Met name Schermerhorn heeft natuurlijk wel hele interessante initiatieven genomen. Die had ook ingericht de dienst Oog en Oor.
Ja, dat las ik in je boek. Ja. Oog en Oor, dat voelt als een soort aanwezigheid in de samenleving.
Dat was ook de ambitie. En in elke provinciehoofdstad was een vertegenwoordiger van de dienst.
Maar speelde daar toch ook een zekere zorg mee dat laten we zeggen, maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan? Of dat onder communisten, of dat er afrekeningen op.
Ja, dat, maar ook het was natuurlijk buitengewoon turbulent. Maatschappelijk, politiek enzovoorts. Nederland kwam ook zeer verdeeld uit de Tweede Wereldoorlog. De helft van Nederland was een jaar eerder bevrijd dan de andere helft, om het zo te zeggen.
Ja.
Er was het grote trauma van de Jodenvervolging, wat ook dwars door die maatschappij heen ging.
Ja, Indonesië natuurlijk.
En Schermerhorn die wilde die had dus in elke provinciehoofdstad een eigen vestiging met zijn dienst Oog en Oor. Om op te pikken van wat speelt er nou in de regio. Het was ook een soort ombudsmanfunctie. Dus die mensen hielden ook spreekuur. Je kon erheen gaan.
Ja, wat een goed idee.
Eigenlijk best aardige idee.
Nou je houdt ook een pleidooi op het einde. Iets vergelijkbaars. Dat AZ eigenlijk iets meer gevoelsverdriet moet hebben.
Ja, vind ik wel. Ja,
Is natuurlijk ook al een geluid dat je toch vaker hoort nu. Dat een deel van die ambtelijke wereld te afgesloten is geraakt. Voor wat er nou precies speelt of gaat.
Ja. Dat hoor ik ook wel eens. Als je kijkt hoe dat nu is, over de laatste 20, 25 jaar, vergeleken met 50, 60 jaar geleden. Toen was het afgesloten.
Toen had je natuurlijk via de politiek en de zuilen een heel ander soort contact.
Ja, nee, dat was wel anders.
Dan was het niet nodig. Nee, maar bij die oog en oor was misschien precies ook een situatie waarin het ook nodig was. En dat is misschien toch ook wel de situatie op dit moment. Dat je voelt van. Die enorme verrassing bijvoorbeeld rond die opkomst van Wilders heeft toch ook iets te maken.
Dat niet
meer goed aanvoelen.
Goed, het niet alleen de ambtenarij die dat dan misschien niet helemaal goed.
Ik
was toen secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En een van mijn dienstonderdelen was het Sociaal-Cultureel Planbureau. Paul Snabel. Werkte bij mij. En die heeft toch wel regelmatig gezegd van, dames en heren, let op, er is wel iets aan de hand in de wereld.
Ja, hoewel het onderzoek dat volgens mij door het SCP werd gedaan in zomer 2001, het meest populaire naoorlogse kabinet was volgens mij Paars 2. En toen kregen we de Twin Tower.
Ja,
83% was het. En vervolgens kwam Fortuyn op.
SCP niet. Maar dat heeft toch iedereen wel een beetje verbaasd. Het was ook ja, een beetje een samenval van dingen. Paas 2 was natuurlijk in zekere zin een veel lastiger kabinet dan Paas 1. Want het moest Paas 1 uitvoeren.
Toch was het dus kennelijk, wat ik noemde dat 2001, was nog steeds de populariteit. Dus,
was heel hoog. Ja, die was hoog.
Maar dat viel in één keer om. Dat is natuurlijk fascinerend dan die historische ontwikkelingen. Misschien kunnen we daar nog dadelijk nog iets over hebben. We waren bezig met die minister-president. Dus dat is een rol die zie je in de jaren 30 onder Colijn, dat die eigenlijk een beetje vorm begint te krijgen. Ja. Van Schermerhorn, die zet dat na de oorlog stevig in vanwege de wederopbouw. En ook alles wat daarmee samenhangt. Dan Drees, die is eigenlijk de architect van hoe AZ...
Drees kun je eigenlijk beschouwen als de eerste minister-president. Beel die wilde het eigenlijk niet zijn.
Nee. Was dat ook nog toch door die positie van Wilhelmina?
Nee, dat niet. Nee, Beel was natuurlijk een ambtenaar. Die was minister van Binnenlandse Zaken. Dat vond hij mooi.
Ja.
En tevens minister-president. En dat vond hij niet leuk. Moest hij naar het buitenland. Al dat soort dingen. Daar hield Drees trouwens ook niet zo van. Drees was natuurlijk helemaal geen supporter van de Europese Unie. Of de Europese gemeenschap.
Maar we ook wel heel populair natuurlijk toch geworden.
Hè? Ja, omdat hij natuurlijk... Hij had ook de wind mee. Als je een jaarlijks groei hebt van 5%.
Onwaarschijnlijk. Hè? Die wederopbouw.
Indonesië is natuurlijk vrij snel aan het begin van zijn periode opgelost. Hij heeft de affaire, de Grete Hofmans affaire, toch goed weten op te lossen. Natuurlijk heel wat gedoe met een nieuwe koningin die in de gaten moet
staan. Precies. En, op een gegeven moment is er ook een verhuizing van AZ, van het plein.
Ja, dat is
1983.
Veel later. Ja, dat is veel later.
Is dat nou een belangrijke verschuiving?
Ja, vond ik wel. Er zijn natuurlijk van die momenten in de ontwikkeling van het ministerie van Algemene Zaken. En ook van de rol van de secretaris-generaal. Die enerzijds sterk gerelateerd zijn aan de minister-president. Drees was natuurlijk een hele bijzondere, die het 10 jaar gedaan heeft.
Ja.
Hebben we hele andere types gehad.
Ja.
Maar die rol van de minister-president, die bleef al overeind. Dus de mensen gingen de minister-president ook kennen. Hè? Dus de Kwaai was een bekende... Ja. Noem maar wat, Zijlstra, Kals, dat soort mensen. En sommigen die wilden ook, Kals bijvoorbeeld, een beetje Schermerhorn-achtige attitude van ik ga centraal toch dingen regelen. Dus je zag die rol van de ondersteuning toenemen. Je kreeg ook een wisseling. De eerste SG heeft er heel lang gezeten, een jaar of 14, meen ik, Fok. Die werd opgevolgd door Van Nispen. En Van Nispen was een veel bredere man. Echt een hele grote bewondering.
Die duikt ook regelmatig op in je
Als je kijkt naar de wet openbaarheid van nu, hoe die tegenwoordig heet, die is bedacht door Van Nispen. En in elkaar gezet door Van Nispen. Maar hij was ook bijvoorbeeld de man die het hele financieel statuut van het Koninklijk Huis geregeld heeft. Daar is nu wel weer discussie over. Maar het heeft wel vrij lang
in
stand gehouden.
Hij was vooruitziend.
Hij was vooruitziend.
Ja, want dat is ook een van de dingen. Hè, ik denk dat dat ook terecht is. En ik hou daar ook regelmatig een pleidooi voor. Dat die lange termijn.
En dat is natuurlijk
een van de fundamentele taken toch ook van het ambtelijk apparaat.
Het is een van de verschillen ook. De mindset van politici en ambtenaren zit in de veel kortere tijdscyclus die politici hanteren.
Absoluut.
Moet binnen 1-2 jaar en het moet ook het liefst
zeker veranderd kunnen worden. Natuurlijk, hè?
Ja. En daar, ik vond hem die metafoor van de politicus als sprinter. Hè, die in het stadion met veel applaus en 10 seconden. Ja. Versus die marathonloper die het grootste deel van de wedstrijd ergens onzichtbaar zwoegt.
Ja.
En hoofdstuk bij de finish even.
Ik kom misschien zo nog even op terug. Maar ja. om het beeld af te maken. Dat AZ, dat wordt groeit eigenlijk in de loop der
groeit
tijd. En gaat op een gegeven moment naar Binnenhof.
Gaat verhuisden.
Dat was de derde.
Dat was in de jaren 70. In
jaren
de
jaren 70.
1977.
Ja, dus het heeft.
Kabinet Den Uyl.
Kabinet Den Uyl. Ja, dus, en wat was de overweging om dat bij Binnenhof te doen?
Ja, het pand waar ze zaten, dat was te klein. Daar kon, AZ is onder Den Uyl toch weer behoorlijk wat gegroeid. Nog steeds niet erg groot.
Nee.
Wel gegroeid. Dat kon er allemaal niet meer in. Het tweede nadeel was plein 1813. Ja, dan zat je toch wel erg verwijderd. Van het parlement, maar ook van andere ministeries. Hoewel die ook overal in Den Haag zaten in die tijd. Die concentratie in het centrum is pas van uit mijn periode als secretaris-generaal vernieuwing Rijksdienst. Dus we hebben al die ministeries in het centrum weten te krijgen. Maar het grote voordeel was dat de Ivoren Toren, die AZ was, waar je altijd heen moest. Een beetje ongenaakbaar bastion, dat veranderde. Dat heeft toen de toenmalige SG, Rinalda, die heeft dat buitengewoon goed gezien.
Werd de invloed toen ook groot?
Werd groter. Je kon veel meer.
Werd het ook politieker?
Nee. Kijk, kabinet Den Uyl was iets politieker dan bijvoorbeeld het kabinet daarna, Van Acht, Wiegel. Ja, dat was niet zo'n echt politiek. Maar het politieke spel werd natuurlijk wel steeds intensiever. Ja. Dus je had wel wat meer bemoeienis nodig.
Is er dan nog een belangrijk moment dat we moeten meenemen? Dat je zegt van, dus we hebben Den Uyl. Dus die verplaatsing groter worden. Is er dan. Bijvoorbeeld met je schrijft er ook over dat die rol van de minister-president juist vanwege internationale aangelegenheden eigenlijk de laatste decennia is toegenomen. Ja. Ja. Is dan de jaren 90 weer zo'n soort omslag?
Ja.
Met het verdrag van Maastricht?
Ja, in zekere zin wel. Maar ik denk, kijk, wat je zag in de jaren 70 was dat de traditionele organisatie van de overheid uitgewerkt was. Die was heel sterk, wat wij noemden, verkokerd.
Ja.
Je had een probleem, veld, en met daarvoor had je een ministerie.
Ja.
Dus ik ben zelf begonnen bij het ministerie van Volkshuisvesting. Het probleem was woningnood en je had een ministerie voor woningbouw. En dat had maar één missie en dat was woningbouw.
Ja.
En zo had je ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat had maar één missie, dat was mobiliteit, transport. En elk ministerie deed zijn eigen ding. Ik denk dat de grote omslag was dat in de jaren 70 duidelijk werd dat de grote problemen van de toekomst toen niet meer pasten in die kokers.
Nee, dat in de integrale problemen waren.
Veel grensoverschrijdende problemen. Internationale problemen, het hele milieuvraagstuk dat opkwam. Ontwikkelingssamenwerking, veiligheid, de hele stadsvernieuwing. Stadsvernieuwing was natuurlijk bij uitstek een onderwerp wat ooit eens alleen door volkshuisvesting werd gedaan. Dat kon niet alleen maar woningen bouwen.
Nou is het interessant, en ik las het ook in je boek, vond het goed om te lezen trouwens. Of goed, maar ook voor mijn eigen bredere perspectief. Sinds ik bij de overheid over de vloer kom, hoor ik eigenlijk niets anders dan wanneer het gaat over wat staat een goed beleid in de weg. Ja, ook verkokering. Ik bedoel, de ambtenaren hebben het er ook allemaal over.
Ja, het is
verkokering. Maar kennelijk is dat dus iets wat heel moeilijk te doorbreken is.
Ja,
terwijl de overheid eigenlijk op steeds meer terreinen zichtbaar is, actief is en het budget enorm is toegenomen.
Dat is een interessant punt. Kijk, het begrip verkokering is een negatief begrip.
Ja.
Als je iemand in de hoek wil zetten, dan zeggen we, jij bent verkokerd. Je kunt dezelfde verschijnselen heel positief beschrijven. esprit de corps, ja. Toewijding,
taakgericht,
ja. Heldere verantwoordelijkheden, ja. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. En dan wordt het ineens een positief issue. Ik denk
ik denk dat wat ze er natuurlijk ook vaak wel mee bedoelen is dat de een niet meer goed weet wat de ander doet en wat de gevolgen zijn van de ander. Ja, ja. Of dat ze de departementen problemen over de schutting gooien.
Ja, over de schutting of tegen elkaar inwerken.
Ja.
Dus Rijkswaterstaat legt een weg aan daar en Volkshuisvesting bouwt een stad op een andere plek of een spoorlijn. Maar dat laten we zeggen, de eerste 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog werkte die verkokering perfect. Dus,
hoe kwam dat dan dat toen wel ging en daarna minder goed?
Nou, omdat de opgave was
kleiner.
Simpel. Nou, niet kleiner. Kijk, wij bouwden. Simpeler,
eenduidiger.
Ja, wij bouwden. Toen ik begon bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wat milieu zat er nog niet eens bij. Had nog nooit iemand van gehoord. Nee. Zelfs. Of bijna niemand. Dat was geen issue. Maar de opgave was zoveel mogelijk woningen bouwen. We bouwden toen 140.000 woningen per jaar. En in een hele korte tijd kon je enorme programma's. Ja, dat ga je niet doen door rekening te houden met allerlei ingewikkelde dingen die pas later een rol gingen spelen.
Je ziet dat natuurlijk ook wel een beetje. En in die naoorlogse, zeker die wederopbouwfase, hoe er is gebouwd. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat is ook niet altijd de schoonheidsprijs.
Volgens de normen van toen.
Sowieso had je natuurlijk een soort modernistische teneur. Dus er is heel veel bouw die je ook in het Oostblok zag, die zie je bij ons ook. Hè? Iets anders, maar...
Het was grootschalig.
Industrieel. Industrieel, maar het was ook een mode onder de architecten. Ja, maar goed, je kon ook wel meters maken op die manier. Ja. En het was natuurlijk hard nodig, hè, wanneer ik... met mijn vader nog wel eens over spreken, mijn ouders in de tijd. Die moesten echt een paar jaar wachten, ook zelfs met trouwen, omdat ze konden geen huis krijgen.
Nee, dat was, en inwonen was heel normaal.
We hebben nu natuurlijk een woningproblematiek, evident. Ja. Maar we hadden hem toen ook. Ja,
het was niet te vergelijken.
Ja.
Kijk, we hebben hier nu 18 miljoen Nederlanders, geloof ik.
Ja.
En bijna 9 miljoen woningen.
Ja.
Dus 1 op 2.
Ja.
In mijn volkshuisvestingstijd herinner ik me nog goed, wat je de voorspellingen, god weet dat, de nota 2000, geloof ik. 20 miljoen Nederlanders in het jaar 2000. Met een geraamde woningvoorraad van 7 miljoen. Dus 1 op 3.
Wat dat betreft, het is ook goed om je te realiseren hoe die prognoses lopen.
Ja.
We hebben natuurlijk de hele veranderende geboortecijfer gezien. Ondertussen hebben we natuurlijk nu ook een verandering van de bevolkingssamenstelling gekregen.
Zeker.
En ook qua mores. Het aantal eenpersoonshuishoudens. Het zijn allemaal factoren die meespelen.
Als ik mijn eigen studentenkamer voor de geest haal, waar ik met veel plezier voor 45 gulden per maand gehuisvest was. Dat
Groningen.
In Groningen, ja. Dat zou tegenwoordig afgekeurd worden. Het is ook gesloopt hier. En tegenwoordig studenten praten over studio's.
Maar er is ook echt wel serieus.
Het aantal studenten is natuurlijk enorm toegenomen.
Geëxplodeerd ook door die...
Nee, dus die maatschappelijke opgave. Maar ik vind de jaren 70 is een belangrijk punt van een overgang van een tamelijk verkokerde wijze van opereren met heldere verantwoordelijkheden. En de gemeente, de provincie, Rijk en binnen het Rijk.
Ja, duidelijke taken.
Duidelijke taken. Ja. Dat ging niet meer.
Nee.
Ik was eerlijk gezegd ook verbijsterd toen ik in 1970 begon, hoor. Ik had een veel hogere pet op van de overheid. Ik dacht, hoe kan dit nou in godsnaam dat zo slecht wordt samengewerkt
en
dat men zo weinig kijkt naar wat er in de maatschappij gebeurt. Dus dat is behoorlijk veranderd. ik denk het. Interessant is dat ook in de jaren 70 voor het eerst het begrip management en efficiëntie en effectiviteit van de overheid in beeld kwam. Er wordt nu wel eens van gezegd van ja, dat is dan weer doorgeslagen.
Ja.
Het wordt dan geweten aan neoliberalisme enzovoort. Ik denk allemaal categorie onzin. Jaren 70 kwam voor het eerst en terecht het begrip efficiëntie en zuinig omgaan met geld. Wij wisten in die periode bij God niet waar het geld heen ging.
Ja.
Het geld was ook geen probleem.
Je hebt natuurlijk op een gegeven moment wel, dat zul je toch ook meegekregen hebben, de gedachte van nieuw public management.
Ja,
jaren 80.
Ik
bedoel, als ik gewoon naar bijvoorbeeld onderwijs kijk, maar ook de zorg, gewoon de manier van financieren. Het hele idee bijvoorbeeld van lump sum financiering. Ja. Dat is toch een heel andere dan Zoetermeer in de jaren 70 of 60.
Nee. Dat begrip nieuw public management. Dat leefde helemaal niet bij de overheid. Dat eerlijk gezegd heb ik.
Wanneer leefde dat niet?
In de periode dat ik er gewerkt heb.
Toen jij er werkte.
Het was,
had je niet door dat je erin zat.
Dat zou kunnen, maar het verbaasde mij. Ik heb eens in een speech een beetje raillerend gezegd. Van de eerste keer dat ik ervan hoorde was toen ik hoogleraar werd. Dus het was een academisch begrip.
Ja, maar Roel in het veld en zo, dat zijn wel mensen die dat natuurlijk die manier ook wel heel uitdrukkelijk ook hebben uitgedragen.
Ja, ja. Maar Roel werkte natuurlijk bij het ministerie.
Nee, dat bedoel ik. Ja. Maar die zat ook op de universiteit.
Ja,
hier in Leiden.
Ja, ja, ja.
Ik ken de ontwikkeling van het onderwijsbeleid vrij goed. Ja. En daar zie je toch echt wel grote verschuivingen, hoor.
Nee, daar zijn wel veranderingen geweest.
En ook waar de rekenkamer zegt, we weten gewoon niet meer wat er met het geld gebeurt. Maar dat zeg je, dat hebben we vaker gezien.
Daar verbaasde ik me in de jaren 70 eerlijk gezegd over. En dat is in de jaren 80 drastisch verbeterd. Het was ook onhoudbaar. We stonden er financieel natuurlijk ook heel slecht voor in de jaren 80.
Ja, dan kregen we natuurlijk met Van Acht en Lubbers vooral.
Ja,
Maar dat is eigenlijk dat zie je in de hele westerse wereld. Hè? Dus
het zijn internationale ontwikkelingen.
Ja, dat is dan krijg je natuurlijk ook echt die kabinetten van bezuinigen.
Ja, forse bezuinigingen. En dat was maar goed ook.
Ja.
Want als we zo door waren gegaan.
Ja, maar volgens mij laatste jaar van kabinet NL 12%
rente
tekort.
Ja.
Nee, maar
tekort, ja. 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 Ja, maar ook de rente was
begin jaren 80 ook 12%.
Ja, en rente op staatsschuld dus ook. Dat was niet langer houdbaar. Het interessante van die periode vind ik, en dat zie je natuurlijk vaak bij historische analyses, kom je dat soort dingen tegen, dat het is vaak niet één factor. Dat nieuw public management, ik denk dat je dat niet op die manier kunt beschrijven zoals het vaak beschreven wordt.
Mm-hmm.
Het was niet een methode die overwaaide of die voorgeschreven was door Reagan en Thatcher. Echt allemaal onzin. Een belangrijke ontwikkeling in diezelfde periode was naast de economische problemen, was het politieke probleem en het financiële probleem van we weten niet waar het geld heen gaat.
Mm-hmm.
Plus de opkomst van automatisering.
Ja.
Wat natuurlijk met een snelheid die overheid penetreerde. Van heb ik jou daar? Waardoor echt alles op de kop ging. Je tegelijkertijd ook wel de mogelijkheden had om grip te krijgen op geld. Je kon grote stelsels ontwerpen.
Ja.
We hadden vroeger natuurlijk geen grote stelsels. De oude, sociale zekerheid was ook betrekkelijk simpel.
Neem nou het onderwijs, dan zie je bijvoorbeeld die financiering echt koppelen aan studentenaantallen bijvoorbeeld. Of aan inschrijvingen.
Ja,
En dat kan dus door die automatisering.
Ja, zeker.
Kun je dat
studiefinanciering.
En dat zijn wel, laten we zeggen, onderdelen die dan ook aan het nieuw public management worden gekoppeld. En de overheid heel sterk zowel budgetair als financieel ook prikkeld.
Maar het was gebruik maken van mogelijkheden.
Ik denk aan alle prestatiecontracten. Van je krijgt meer, dan komt er weer meer geld bij. Dus dat geldt het wel echt wel meer een sturingsinstrument.
Ja, en dat heeft heel goed gewerkt.
Heeft goed gewerkt, denk ik. Het heeft ook zijn... Je hebt het over die geëxplodeerde studentenaantallen. Ja. Nou, dat heeft ook te maken met die.
Zeker.
Met allemaal. En we hebben nu problemen op de zorg. Toevallig deze week nog een uitvoerig bericht. Misschien heb je het wel meegekregen. Ja. Dat bepaalde innovaties niet kunnen worden doorgevoerd. Omdat we hebben nu een stelsel gecreëerd waarin iedere behandeling, daar hangt een vaste prijskaartje aan. En daardoor is het heel moeilijk om preventieve zorg te financieren.
Ik ben in 1998 begonnen als secretaris-generaal van Volkswagen.
Maar nu loopt het vast, zeggen ze. De kosten voor gezondheidszorg zijn toch behoorlijk geëxplodeerd?
Nee. Hoe kom je daar nou bij?
Als je kijkt
naar...
Over de 100 miljard.
Jawel.
Zelfs Rob Klink heeft dat gezegd.
Ja, en?
Nou ja, die was een van de architecten, toch?
Nee.
Hij heeft in ieder geval...
Je moet bij de gezondheidszorg, vind ik, altijd weer een onderscheid maken tussen wat we vroeger noemden de curatieve zorg en de langdurige zorg.
Ja.
De kosten zijn geëxplodeerd in de langdurige zorg. Dat was helemaal niet het huidige het zorgverzekeringsstelsel, maar dat was de AWBZ. Dat in mijn boek over... blunders van de overheid, noem ik nogal prominent de AWBZ. Het totaal, ik herinner me nog goed een van de eerste stukken die ik voorgelegd kreeg in mijn volksgezondheidstijd, was het probleem van de exploderende zorguitgaven.
Ja.
En de voorspelling dat in Amerika, waar de zorguitgaven twee keer zo hoog zijn, zou het in 20 jaar naar een derde van het nationale inkomen gaan. En in Nederland zou het naar 20% gaan. Dat was de voorspelling.
Nou, waar zitten we nu op? 14,
rond de 10. 10, 11%.
Dit hoger was hoor, in Nederland.
We zitten op 100 miljard. En het bruto nationaal product is 1000 miljard. We zijn net toegetreden tot de landen boven de 1000.
Laten we teruggaan naar de.
Wat ik wil zeggen is. Er zijn dus grote veranderingen. Van zeer uiteenlopende aard. En daar zie je zo'n kabinet. Onder leiding van de minister-president moet daarop inspelen. En het hoofdkenmerk is toch dat de problemen veel ingewikkelder zijn geworden. Mm-hmm. Omdat ze niet meer passen in die duidelijke. Kokers.
Ja. Dus en gaat daar AZ een andere rol spelen?
Ja. Dus je kreeg de opkomst van het begrip coördinatie.
Mm-hmm.
Zo meer bij ons een begrip zelfs dan in het buitenland. In het buitenland zie je dat coördinatie vaak wordt opgelost. Coördinatieproblemen worden opgelost door een strenge centrale leiding. Dus de president van Amerika die heeft niet een groot coördinatieprobleem. Die is gewoon het eindpunt van alles.
Maar die kan gewoon aan...
Althans in theorie.
Maar die kan ook een deel van die ambtelijke top ook gewoon vervangen.
Die benoemt zijn eigen
top. Dat is bij ons niet?
Dat is bij ons niet.
Nee. Dus dat moet in de architectuur van AZ zitten?
Ja, en dus de coördinatietaak van AZ... is vanaf de jaren 70, denk ik, sterk gegroeid. En daarboven kwam de internationale rol van de minister-president. Ja. Die sinds...
De jaren 90?
Ja, jaren 70 zou ik zeggen.
Maar krijg je niet nog een versnelling met Europa?
Ja, zeker. Maar de eerste versnelling was natuurlijk het hebben van een Europese raad. Dat was, dacht ik, in 1974. Dus de regeringsleiders van alle landen die gezamenlijk... de koers bepalen. En dat is met Maastricht en al dat soort... Dus de jaren 90 heeft dat enorm versterkt. Dat heeft grote betekenis voor de rol gehad... gehad voor de rol van de minister-president.
Ja, dus als we dan gaan kijken naar die Nederlandse... ja, toch typische vorm die dat, die dat minister-presidentschap aanneemt in vergelijking met andere landen. Dat doe je ook, hè? En ook hoe zo'n AZ dan wordt ingericht, mede daarop.
Ja.
Want het is echt, ja, het is eigenlijk het toerusten van die minister-president dat hij zijn functie optimaal kan uitoefenen.
Ja.
Er werken inmiddels nu zo'n 500 mensen. Dus,
ja, dat is all in.
Dat schets jij,
all in.
All in, ja. Nee, goed, dat maakt ook verder niet uit. Maar je zegt wel elders. In Nederland zien we dat er relatief eigenlijk veel beleid wordt gemaakt ook op de ministeries.
Ja.
Ook in vergelijking met andere landen. Ja. En dat eigenlijk ons departement of onze Kamer ten opzichte van die ambtelijke wereld eigenlijk veel minder toegerust is.
Ja, ja, ja.
Betekent dat, dat bij ons eigenlijk die ambtelijke invloed altijd al groter is geweest dan in vergelijking met buitenland?
Ja.
Worden wij geregeerd door ambtenaren?
Nee, dat kun je niet zo zeggen. Ik heb wel mijn zorgen over de omvang van wat ik dan noem de beleidskernen.
Dat schets je.
Ja,
10.000 geloof ik of iets.
Ja, en dat is alleen maar aan het groeien. Terwijl
daar wordt beleid gemaakt. En wat is de beleidskern? Kun je misschien even kort aangeven?
Ja, beleidskernen zijn op de ministeries de directeuren-generaal die belast zijn met een beleidsonderwerp. Die dus wetsvoorstellen maken, nota's, kamervragen beantwoorden, al dat soort dingen. Mm-hmm. Voorlichting, communicatie, dat werk. Dat is zeker de laatste jaren ook weer, het is geëxplodeerd. De hele Rijksoverheid is natuurlijk nog nooit zo groot geweest als nu. Dus mensen hebben het wel eens over een terugtredende overheid.
Ja.
Die zie ik niet.
Nee.
Zelfs in een krappe arbeidsmarkt.
Ja, maar iemand als Voermans die zegt dan, ja, maar als je kijkt naar het budget wat ze hebben te besteden, dat is ook vele malen groot. En de overheid is niet naar van land gegroeid.
Nou, je hebt ook helemaal niet veel mensen nodig om heel veel geld uit te geven.
Nee.
Het ministerie van Volksgezondheid, waar ik SG was, en daar stelde ik ook een eer in om dat zo te houden, had het kleinste beleidsdeel van alle ministeries.
Ja, maar dus die beleids, want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, we willen meer naar de uitvoering. Want dat hoor je ook wel zeggen. Ja. Nee, we automatiseren. Want we hebben zoveel geld uit te geven. Maar jij zegt van nou, we zien juist dat die beleidsambtenaren dat.
Ja, nee, naar verhouding is de groei, maar we praten nu even over de laatste jaren. Zit sterk in die. In,
hoe komt dat?
Gek. Wij hebben het als SG's geanalyseerd. We hebben toen eens in 2007 ook een rapport uitgebracht.
Ja.
De Verkokering voorbij heette dat.
Ja.
Waarin we ervoor gepleit hebben om de beleidskernen drastisch te verkleinen. Met geloof 20-25% in 4 jaar.
Mm-hmm.
Van 10.000 naar 8.000. Met als oogmerk, of met als achtergrond, onze waarneming dat het veel te druk werd in beleidsland.
Ja, dat hoor je ook heel veel over Nederland. Hè?
Dat is veel te veel beleid. En ook in vergelijking met andere landen. Onze beleidskernen.
Daar zijn we dus dol op als Nederlanders.
Ja, op een of andere gekke manier. We zijn niet zo dol op uitvoering. Dol op handhaving.
Maar beleid maken
maar
wel.
Beleid maken wel. En dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, met het politieke systeem. Waarbij we een versplinterde Tweede Kamer hebben. Waar we allemaal beleidsinitiatieven moeten worden genomen. Het interessante is natuurlijk dat de ambtelijke dienst daar wat ambivalent in is. Want het is ook werk. Dus ambtenaren klagen vaak over de vele kamervragen. En dat is ook een absurd aantal geworden.
Ja.
Maar het is ook werk. Dus wij hebben toen gezegd van, laten we nou daar waar we invloed op hebben, namelijk de omvang van de ambtelijke dienst, laten we het gewoon een beetje afknijpen. Tweede overweging was dat als je goed kijkt naar de cijfers, dan zie je dat Nederland een onrustbarend hoog, de Nederlandse Rijksoverheid een onrustbarend hoge overhead heeft.
Ja.
De overhead is in alle definities de hoeveelheid werk die je doet ter ondersteuning van.
Ja. Niet belasting. Niet de kerntaak is.
En dat ligt tegenwoordig boven 50%.
Dus van, maar dat zie je niet alleen bij de overheid, denk ik hoor. Maar,
nou, ik heb ook ervaring in het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven is een ander verhaal. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook bij de semi-overheid heb je dezelfde verschijnselen.
Nou, toch minder hoor. Ja? Maar ook wel voor een deel. Er zijn natuurlijk de hoeveelheid regeltjes en
roept zelf ook decentraal weer allerlei beleid.
Ja, je moet tegenwoordig van alles en nog wat. Ja. Je stikt van de meldpunten en de privacy functionarissen en de
zeg maar. Is het jullie niet gelukt?
Nee.
Komt dat?
Dus, eigenlijk is het programma toen heel aardig gelukt. Dat was heel spectaculair. 14.000 functies schrappen, minder. Mm-hmm. Waarvan naar verhouding een groot deel in het beleid. We mochten blij zijn dat we daar na 4 jaar niet veel gestegen waren.
Dat was je hebt de uitbreiding enigszins terug te dringen.
Ja, maar niet met het gewenste.
Dat is toch wel heel. Ja. Dus jij zegt niet, het is eigenlijk, als je kritiek hebt, dan moet je niet over dat nieuwe public management beginnen. Of in ieder geval, dat is niet. Jij ziet veel meer het centraal probleem in de beleids.
De overproductie van productie. Beleid. Ja, overproductie van beleid. Geringe aandacht voor uitvoering en handhaving.
Ja, precies.
Als gevolg daarvan ook onvolkomenheden in het management van handhaving en uitvoering.
Ja.
Ik was toch. Ja,
maar je hebt volgens mij ook een deel van de handhaving en uitvoering ook echt op afstand gezet. Hè?
Oh, dat valt gewoon mee.
Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar zoals de EMA of die agentschappen bijvoorbeeld, die zitten allemaal veel meer op afstand.
Ja.
Als ik daar de specialisten over hoor.
Ja?
Ja, maar de inspectie van het onderwijs is gekrompen.
Nou, die indruk had ik niet.
Nee, nou, dat is echt gebeurd. De afgelopen 20 jaar heb ik het over. Niet vorig jaar.
Ja. Ik was geen voorstel. Ik ben nooit voorstander geweest van grote inspecties. Ik ben voorstander geweest van hoogwaardige inspecties.
Maar daar heb je ook aantallen voor nodig, toch?
Maar niet erg grote aantallen. Daar was ik nooit echt van onder de indruk. Inspecties zijn een beetje.
Maar goed, je hebt het wel. Je wijst wel op een probleem rond handhaving en uitvoering. Waar zit hem dat dan in?
Veronachtzaming. Denken dat het wel
nonchalance.
Kan. Nonchalance.
Voor dus niet een personeelskwestie, maar ook een mentaliteitskwestie.
Onderbedelen.
Maar goed,
slechtere rangen, lagere rangen. Minder aandacht voor goed personeelsbeleid. Minder aandacht voor goed management. Amateurs belasten met problemen die ze niet aankunnen. Automatiseringsproblemen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de hele automatiseringsgeschiedenis van bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Ja, dat is natuurlijk een drama. Dat had veel professioneler gemoeten.
En de rol van AZ in dat geheel?
Ja, vond ik te gering. Kijk, AZ had AZ nou moeten weten dat de kindertoeslagen.
Ja, je refereert eraan. Ja. Dat is de Rutte ook zegt dat bericht heeft me niet bereikt.
Heeft me verrast. Ik vind dat AZ dat soort dingen beter had moeten volgen. Dus ik pleit er ook voor om AZ te versterken als het gaat om weak signals. Zwakke signalen.
Heeft AZ ook beleids?
Heel klein. Nee. AZ, de kern van AZ is het kabinet van de minister-president. Ja. En die bestaat uit een stuk of 10 raadadviseurs. Mm-hmm. Hoge functionarissen en een stuk of 5, 6 adjunct adviseurs. Totaal.
Ja.
Een man of 20. En dan nog wat secretaresses. Dus in totaal heb je het over 30, 40 man. Dat is piepklein.
Ja, ja.
Ik ken geen land waar het zo klein is. Maar die maken niet eigen beleid. Beleid zit hem vooral in, laten we zeggen, de strategie van coördinatie. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Het ondersteunen van de onderraden. Zo nu en dan het Koninklijk Huis. Is dat beleid of is dat geen beleid?
Ja.
Het is meestal crisismanagement. Maar je moet wel weten hoe het in elkaar zit. Dat is eigenlijk het enige. Maar AZ maakt niet, heeft niet een eigen afdeling, nee, wetgeving.
Nee. Je doet aan het einde van het boek doe je ook een, gegeven de huidige situatie, een aantal aanbevelingen.
Ja.
Dus nou, je hebt er wat genoemd.
Ja.
Misschien goed om daarmee af te sluiten.
Ja.
Dus wat zou er beter moeten aan dat, aan de algemene, ja, zaken? In jouw ogen?
Ja. Als korte aanloop op het antwoord. Ik heb uitdrukkelijk eens bekeken hoe tevreden men was over AZ zoals het gefunctioneerd heeft.
Ja.
Zowel de premiers, ik heb er mm-hmm. vrij veel gesproken, de secretaris-generaal zelf, maar ook anderen.
Mm-hmm.
Over het algemeen zegt men, nou, prima, het functioneert prima. We zijn zeer tevreden. Ja. Klein AZ, niet al te groot, niet
niet de Franse.
Bundeskanzleramt.
Nee.
Ja, de Franse situatie is heel bijzonder. Omdat je daar die twee secretaris-generaal hebt. Eén van de president en één van de premier.
Oh ja.
En de secretaris-generaal van de president heeft niet eens zo'n groot apparaat. Daar werken in totaal 60 man.
Oké.
Ja. Maar het Bundeskanzleramt, ja, dat zit inmiddels op, denk ik, zo'n 800 man. Dat zijn allemaal schaduwministeries.
Ja, ja, ja.
Spiegelreferaten, zoals je dat noemen. Dat moet je in Nederland niet hebben.
Nee.
Cabinet Office in United Kingdom moet je ook niet hebben. Log, groot, enzovoort.
Maar iets, op, wat, ietsje iets vergroten?
Meer, ietsje meer spierballen, ietsje groter.
Dan denk je aan, je schetste nu zo'n 40 man, maar dan waar moet je naartoe? Dan
nou, dat hoeft, 70 vind ik dan al veel te groot.
Okay. Zou,
50 à 60 in totaal.
Ja.
Ietsje meer
versterking.
Versterking, ja. Ook zorgen dat die raadadviseurs zich ook met andere dingen kunnen bezighouden dan alleen maar coördineren van die onderraden.
Ja,
dat
ja, want die onderraden, dat is ook belangrijk. Dat is eigenlijk, zijn allemaal dat zijn thema's eigenlijk. Hè?
Ja,
een soort samenhangende thema's.
En die worden voorgezeten door de minister-president.
Ja.
En het secretariaat zit
dat is,
bij.
Dat is eigenlijk een heel belangrijke activiteit.
Ja, ja,
daar komen ook verschillende. Ja. Eigenlijk bij die onderraden komen de verschillende ministeries bij elkaar.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En dus het zijn thematische indelingen. Ja.
En daar speelt AZ een buitengewoon grote rol. Omdat hij via de secretariaten van die onderraden daar goed zicht op heeft. En ook in de ambtelijke voorportalen betrokken is.
Mm-hmm.
Maar dat kost natuurlijk zoveel tijd. Dus ik zou ook die coördinatiestructuur, zou ik geloof ik iets uitdunnen.
Mm-hmm.
En ik zou AZ, als ik het voor het zeggen had, iets versterken.
Ja.
Ik vind ook de rol van de secretaris-generaal van AZ wat te weinig geprofileerd. Ik zou hem gewoon echt aan willen.
Ja, jij wil hem echt als de top, de hoogste.
Hoofd van de Rijksdienst.
Hoofd van de Rijksdienst.
Echt,
ook, die, ook bij de benoemingen een rol speelt.
Ja, meer een rol dan nu. Het is, speelt wel een rol. Ik ben ook groot voorstander van een heel ander arbeidsvoorwaardenregime mm-hmm. voor de ambtenaren.
De
balken en de norm is een volstrekt ondoordacht.
Dat geef je ook aan. Ja,
daar moeten we vanaf.
Allerlaatste vraag. We begonnen hier met de constatering dat we een vermoedelijk toch een vreemd kabinet gaan krijgen. Andersoortig.
Ja. Ja.
Waarin juist de rol van de regering en zeker ook, denk ik, de minister-president een heel andere wordt. Dus de vanzelfsprekende, laten we zeggen, voormansfunctie die tot dusver de minister-president toch had, hè, de afgelopen decennia, die gaat vermoedelijk toch anders eruit zien. Zie jij daar ook wat ambtelijk apparaat betreft een probleem opdoemen? Wanneer die Kamer met types als Wilders echt een andere rol gaat spelen?
Nou, niet een principieel of een fundamenteel probleem. Ik denk, even de zaak beperken tot algemene zaken. Ik denk dat men professioneel genoeg is om dit te kunnen bedienen, om het zo te zeggen. Het zal anders zijn.
Ja, want ik kan me voorstellen dat de coördinatie toch heel anders. Wanneer je natuurlijk zoals onder Rutte Balkenende of Lubbers. Dat je natuurlijk echt heel uitdrukkelijk ook zeg maar, iemand als premier hebt die ook niet alleen het gezicht is, maar ook de richting is van een kabinet. Terwijl dat nu minder.
Ja. Dat is natuurlijk in Nederland altijd relatief geweest. Het eerste wat elke minister-president...
Dat is misschien goed om ons te realiseren.
Ja, het eerste wat elke minister-president roept is ik ben het niet. Ik coördineer, ik ben voorzitter van de ministerraad. En ik geef iedereen het woord en ik hou een praatje na afloop. Wat ook al een praktijk is van inmiddels zo'n 50, 60 jaar. Dat zal zo.
Dus wat dat betreft zeg je, past het eigenlijk wel een beetje bij Nederland?
Ja, zeker. Maar kijk, we hebben natuurlijk periodes achter de rug van langzittende, zware premiers met lichte bevoegdheden. Kleine rol, maar wel als persoonlijkheid. De Ruil, Lubbers.
Tot en met Rutte toch?
Tot en met Rutte, die daar ook die vier secretarissen-generaal meegemaakt. Dus de continuïteit zat
hem vooral bij hem.
Van de premier dan bij de SG. Maar dat verandert. Bovendien verandert het profiel, dat niet de vertegenwoordiger van de grootste partij, of de trekker van de grootste partij, de premier is. Ja, je kunt zeggen, dat hebben we eerder gezien. Maar
dit blijft wel een bijzondere.
Dit is wel een bijzondere. Ja. En het hele kabinet wordt natuurlijk, ik verwacht dat het, dat maakt het werk misschien ook wel wat makkelijker, dat er minder ministers zullen zijn in het kabinet. Dat is nu natuurlijk toch een beetje uit de hand gelopen.
Absoluut.
En het zal allemaal wat zakelijker worden ingericht. Het politieke spel gaat meer naar de Tweede Kamer.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk ook wel vroeger ervaring mee gehad. Dat was met mensen als Romme en zo. Zat er ook al in die hoek. De behoefte aan coördinatie verwacht ik niet dat die spectaculair stijgt.
Nee.
Ik hoop dat het kabinet zich realiseert dat een minder beleid maken en meer aandacht voor
die goede uitvoering en handhaving.
Ja. En dan echte handhaving ook in de zin van doen wat je aankondigt.
Ja.
Meer aandacht ook voor de kwaliteit van het management. Dat moet het ministerie van AZ wel kunnen oppakken.
Nou, jij hebt in ieder geval een bewonderingswaardige ambtelijke kalmte in deze turbulente tijd.
Ja, dus, dat is ook wel de kenmerk van ambtenaren.
Daarom. Dus ik dank je voor dit gesprek, Roel. En ik denk dat we zeker ook dat advies rond de beleidskernen, dat de toekomstige regering dat heel serieus mag nemen.
Ja.
Want dat is denk ik ook wel iets waar natuurlijk ook maatschappelijk wel heel veel over geklaagd wordt. En jij zegt ook dat daar...
Ja, een maatschappij die
klaagt. Hier hebben ze misschien ook wel een punt.
Jawel, maar men wil vaak meer. Men wil uitzonderingen voor enzovoort.
Ja.
Je moet ook, vind ik... Ja, wat dat betreft toch een beetje terug.
Ook sober zijn.
Ja. Dus een beetje terug.
Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel voor dit.
Ja, graag gedaan. Ja. Leuk om te doen.
Ja.